Masters. Dag, Pieter Moor.
Hallo.
Auteur, je hebt hier een hele tijd geleden gezeten met je vorige boek, een prachtig boek over Berlijn.
Ja.
Dat is de plek waar jij ook woont.
Ja.
Je bent voor de gelegenheid overgekomen naar Antwerpen om te praten over jouw nieuwe boek, dat heet Hotel Europa. Ik heb het de voorbije dagen zitten lezen en ik had daar anderhalve dag de tijd voor, Piet.
Oei, dat is weinig. Ja.
Hoe dik is
het? Ik heb er langer over gedaan.
Het is niet buitensporig dik, nee. Maar het is wel heel dens. Omdat het vol staat met niet alleen jouw woorden, maar ook woorden die je bent gaan lenen bij auteurs uit Midden-Europa. Want dat is het onderwerp van jouw boek. Hè? Je hebt een boek geschreven over Midden-Europa. Over die techniek die je gebruikt, dat wil ik het straks zeker nog hebben. Maar laten we het eerst hebben over Midden-Europa. Dat is een term die ik zo meteen niet gebruik. Als ik denk aan de landen waar jij het over hebt, dat is dan alles wat oostelijk van Duitsland ligt, Hongarije, Joegoslavië, of wat daarvan overblijft, Tsjechië en Slowakije. Polen ook.
Dat is Oost-Europa.
Voilà, inderdaad, ben blij dat je het zegt.
Toch? Ja.
Dat is Oost-Europa, Piet.
Ja, dat is Oost-Europa. Laten we zeggen, Oost-Europa is een beetje een begrip dat... laat ik eerst dit zeggen. Het begrip Midden-Europa is een begrip dat vooral door de Duitsers gekend is. Door de Oostenrijkers of zo. Wij in het Westen, we kennen dat minder goed. Maar als wij over Oost-Europa spreken, dan denken wij wat gebeurd is na 1945...
Koude de oorlog, denk je, alles achter het ijzeren gordijn. Ja.
En alles wat in het oosten van het ijzeren gordijn zat, dat werd door ons het Oostblok.
Dat is waar.
De definitie precies. Dan ook Oost-Europa.
Alsof alles wat voorbij Berlijn lag,
precies,
vroeger al, dat was precies. Azië bijna. Hè?
Ja. Voor Adenauer begon beetje. Azië in Paderborn. Dus,
ja. Voor Antwerpenaren begint dat in Mol. Maar
ja.
En aan de andere kant in...
Paderborn, als die Adenauer met de trein naar Berlijn reed of zo, dan deed hij de gordijntjes dicht, omdat in Paderborn, laten we zeggen, Mongolië
is of zo
begon. Ja. Maar goed, serieus, Midden-Europa, ja, u kunt zeggen, het is een geografisch gebied, het is een cultureel gebied. Wat is het nu precies? Het is vooral als het geografisch zou willen bepalen. Is het gebied dat, laten we zeggen, tussen Duitsland zit en tussen Rusland. Dat is het.
Oost-Europa dus?
Ja.
U zou kunnen...
Maar Polen zit daarbij?
Ja, laten we zeggen, het begint in de Baltische landen en dat gaat naar beneden. Dat gaat tot Italië, Trieste, grens Joegoslavië, nog een beetje dieper. De landen die jij genoemd hebt. Maar in feite, je moet teruggaan naar de Eerste Wereldoorlog. Die grote rijken, Oostenrijk, Hongarije en Duitsland enzovoort, vallen uit elkaar en je krijgt daar dan werkelijk zo'n tussengebied met nieuwe landen. Hè? Want Polen en Tsjechië en Slowakije. Tsjechië en Slowakije zeker behoren tot de dubbelmonarchie. Dus je krijgt een nieuwe reeks landen. En vooral de Duitsers kijken daarnaar als een gebied dat Midden-Europa is. En er zijn ook een paar boeken verschenen met die titel Midden-Europa. Dat zijn dan die landen waarover we het nu hebben. En laten we zeggen, dit begrip komt nu wel een beetje terug, omdat wij dan toch zien, ook in de Europese Unie, dat daar problemen zijn en dat er toch nog altijd ook een cultureel verschil is tussen West-Europa en dat Midden-Europa. En ik denk dan vooral aan Polen en Hongarije, de zogenaamde Visegraad-landen.
Een cultureel verschil, een politiek verschil, waar wij als West-Europeanen met grote ogen naar zitten te kijken. Hè?
Ja.
We dachten, na de val van de muur gaan die landen vanzelfsprekend en op een natuurlijke wijze voor ons democratisch model kiezen. En je ziet nu in Hongarije vooral, maar ook in Polen, dat ze, het woord staat in jouw boek, voor de illiberale democratie.
Ja, dat is het begrip van Orbán, die dat gemaakt heeft. De
premier van Hongarije, hè?
Premier van Hongarije, een contradictio in terminis, zou je kunnen zeggen. Maar behalve Tsjechië en Slowakije zijn natuurlijk ook landen, Polen, Hongarije, zonder democratische traditie.
Ja.
Ze zijn lange tijd na de oorlog verdrukt door de Russen. En dat gevoel hebben ze nu weer een beetje met de Europese Unie. We staan weer onder curatelen.
De Unie als verdrukker.
Ja. Als verdrukker.
Te groot, te griezelig, te machtig.
Dat is een beetje het gevoel dat vooral in Polen heerst. Hongarije ook. Maar natuurlijk is het een gevaarlijke evolutie, omdat... laten we zeggen, de Europese Unie leeft toch van de gedachte, het is een vredesunie. Het is een democratische unie, een unie die leeft van de spirit van de scheiding der machten.
Ja, ja.
En dat is weg in Polen. En dat is weg in Hongarije, in Tsjechië, in Slowakije ligt het nog een beetje anders. Maar dat is weg en daarop moeten we hen natuurlijk wijzen. En dat is, de vraag is hoe democratisch zijn die landen nog en hoe ver kunnen die verder gaan in de illiberale democratie. Dat is nu de grote vraag waarvoor we staan. Maar blijkbaar, het principe van de scheiding der machten is daar geen traditie en dat breekt ons nu op.
Pieter Moor, kan je iets vertellen over de fascinatie die jij voelt voor dat gebied? Ik heb al gezegd, je woont in Berlijn. Heeft dat er iets mee te maken? Dat je...
Ja, ongetwijfeld heeft het mee te maken. Ik ben de tweede keer in Berlijn. Ik ben de eerste keer in 73, 74 was ik daar. En toen werd je wel in West-Berlijn gedwongen om ook politiek positie te kiezen. Het was ook de nasleep van de studentenbeweging.
Ja.
Je werd daardoor de toestand in West-Berlijn natuurlijk met je neus gedrukt op verschil tussen West en Oost. Het was eigenlijk de focus, concentratiepunt van, daaraan kon je voelen hoe het met Europa gesteld was. Het was een soort van temperatuurmeter van...
De toestand in Berlijn,
De toestand in Berlijn van de toestand in heel Europa. En... Het was ook een hele andere wereld. Als je dus in West-Berlijn... je moet je rekenen, het was zowel een politieke scheidingslijn als ook een militaire scheidingslijn. En een ideologische scheidingslijn. Het was een totaal andere wereld. En als je dan aan die muur op zo'n staketsel, zoals wij dat noemen, erop ging staan... en je kon naar de overkant kijken... En je zag, want in Berlijn was het nog een beetje ingewikkelder. Je had een muur en dan had je een heleboel grensinstallaties van Spaanse ruiters en elektrische draden en honden enzovoort enzovoort. En in de verte zag je dan zo een paar stippeltjes lopen, een paar mensen lopen. Dat was een totaal andere
wereld. En dat waren die inboorlingen van de overkant.
En dat waren de inboorlingen van de overkant. En dat was zo fascinerend. Wat is dat nu voor een wereld eigenlijk? En toen is het begonnen. Toen ben ik dan een beetje carrière begonnen als carrière-loopbaan als journalist. En toen, laten we zeggen, in 85 kwam Gorbatsjov. En toen begon het te veranderen. En toen was het eigenlijk het tijdperk om daar naartoe te gaan.
Ja.
Ik zal me nooit vergeten, Hofland had ooit in de NRC een stuk geschreven. Dat was, ik denk, in 4 of 85 zo. Waarom is er nu toch geen enkele journalist die eens naar Roemenië gaat om daar te kijken wat daar gebeurt. En ik was toen eigenlijk net zelfstandig gevestigd. Ik had vroeger op de Nieuwe gewerkt en ik was daar weggegaan. En toen dacht ik, dat is eigenlijk een goede tip. En toen ben ik naar Roemenië vertrokken. Ik zal nooit vergeten, Herta Müller is een Nobelprijswinnares literatuur geweest en die was net uit Roemenië naar Berlijn gegaan. Hij had zich daar gevestigd in de Kurfürstenstraat, ik zal het nooit vergeten. Ze was getrouwd met Richard Wagner. Dat was zo'n naam die men toen aan mensen gaf. Dat zegt ook iets over sociaal afkomst. En zij heeft mijn hele reis naar Roemenië voorbereid. Toen, in tempore non suspecto, toen zij nog een onbekende schrijfster was in Berlijn.
Ja.
Ze heeft heel mijn reis voorbereid en gezegd, daar moet je op letten, dat mag je niet doen, dat moet je doen, enzovoort, enzovoort. Dat was mijn eerste grote reportage in Oost-Europa. En toen is het begonnen, dat heb ik voortgedaan.
En dat is typisch aan jouw manier van werken. Hè? Je bent journalist. Net als Sven en ik ben jij bezig met non-fictie, maar je laat je begeleiden, in het geval van Roemenië, fysiek door een schrijfster, door een romancière, iemand die met fictie bezig is. En in de inleiding van jouw boek, van Hotel Europa, schrijf je ook van, ik ben een reiziger, maar ik lees ook heel veel.
Ja.
Niet alleen geschiedenisboeken en essays en non-fictie, maar ook zeer uitdrukkelijk romans. Sven, wij lezen wel eens een roman, maar...
Moet ik het weer bekennen, ja.
Interne Keuken is een non-fictie.
Ik herinner me dat ik ooit nog een roman gelezen heb.
Ja. Maar voor jou is dat ontzettend belangrijk. En jouw boek bulkt ook van citaten uit romans, uit fictie. En daarmee raak je dichter bij de realiteit.
Ja, omdat een roman heeft, als het een goede roman is, een sfeer. Dat hebben geschiedkundigen werken veel minder. Die kunnen zeer goed zijn, ik heb groot respect ervoor. Maar je mist iets van de couleur lokaal.
Is het dan zo, als je naar Roemenië gaat, dat je dan Roemeense literatuur leest?
Ja.
Ja.
Ja, wat vertaald is.
Uiteraard.
Ja. Ik was dan ook een beetje het principe, we hebben het vorige keer, weet ik nog, hadden we Montaigne als gespreksthema toen ik
toen je hier over Berlijn was, ja.
En dat is ook een beetje mijn ik heb een grote bewondering voor Montaigne, mijn opbouwprincipe. Dus je zit een beetje aan een weefgetouw en je probeert uit verschillende, ik gebruik niet graag het woord disciplines, maar om het duidelijk te maken, dit keer dan wel, uit verschillende disciplines, zowel geschiedkundige werken als romans, economie, eigenlijk alles. Een goede journalist is een beetje een generalist. Dat is iemand die minder en minder weet over meer en meer. Zou men kunnen zeggen, in tegenstelling tot een expert die meer en meer weet over minder en minder. Maar uit zoveel mogelijk verschillende hoeken ook van de romans. En dat probeer je dan daar een tapijt van te weven.
Ja, je bedoelt dus zoals Montaigne, de Franse filosoof, die niet één groot werk met heel zijn theorie heeft geschreven, maar een hele reeks essays met stukken over dit, stukken over dat. Ik heb dat gelezen, ik heb daarover nagedacht.
Ja, en dat is ook een heel leuke manier van werken, een heel spannende manier van werken. En soms lees je dan, ik herinner mij van in dit boek ook Peter Esterhazy heb ik gelezen, Harmonia Coelestis. Dat is een boek van 500 pagina's. En dan haal je daar één regeltje, een citaat uit, dat je zegt, kijk, dat past er nu eigenlijk perfect in. En daar heb je ook veel plezier in die zin van, je leert iets bij, het is spannend om te doen, en ik heb het uit beroepsmisvorming waarschijnlijk moeilijk om zomaar een boek te lezen en dan daar ook niks mee te doen. Omdat,
dat ken ik, dat gevoel.
Dat is een vorm van ontspanning die toch een wrevelig, een beetje een leeg gevoel achterlaat als je er. Zeker ik heb veel recensies geschreven ook. En dat is natuurlijk ook iets wat je moet afleren voor een stuk. Maar goed, het kan je ook helpen. En op die manier ontstaat, denk ik, een beeld van een gezamtkunstwerk, zou ik bijna zeggen, als ik dat mag gebruiken. Klinkt een beetje ouderwets. Maar dat de lezer ook het gevoel heeft van, hier heb ik werkelijk iets aan. En het zet me ook tot lezen. Het mooiste compliment dat ik soms krijg is van, kijk, we hebben dat boek gelezen en daar staan zoveel titels en zoveel auteurs in die ons interesseren.
Mijn persoonlijke leeslijst is geweldig toegenomen.
En die willen we nu ook lezen. En als we zeggen, en door jouw boek hebben we die auteur leren kennen die we vroeger niet kenden en we hebben die gelezen en dat is fantastisch. Dat is, daar heb je dan ook grote bevrediging aan.
Je leest romankunst tijdens je reizen en voorafgaand aan je reizen, maar je gaat ook praten met auteurs. En dat die spanning tussen fictie en non-fictie is vaak ook onderwerp van gesprek als je praat met. Ik sla de auteurs misschien een beetje door elkaar. Ik weet niet, op de duur weet je niet meer wie van wie welk citaat precies kwam. Ik denk dat het Imre Kertész is, die een roman heeft geschreven over zijn tijd in Auschwitz.
Onbepaald door het lot, ja.
Precies. Hij heeft zelf in Auschwitz gezeten.
Als kind, ja.
Hij zou dus een soort van getuigenverslag kunnen schrijven, maar hij zegt heel expliciet tegen jou van, mijn roman over Auschwitz is fictie.
Ja. Ja, omdat hij zegt, Auschwitz kun je eigenlijk alleen maar door op een esthetische manier verklaren. Door esthetische middelen. Als je een film over Auschwitz ziet, dan weet je nog altijd niet hoe daar roken bijvoorbeeld. Wat zijn de geuren van Auschwitz? En dat kan je alleen maar proberen te reconstrueren door een beroep te doen op esthetische middelen. Het lukt dan ook nog niet natuurlijk, maar
door beroep te doen op je herinneringen, toch? Je getuigenis, je was daar toen aanwezig.
Ja.
Je zintuigelijke ervaringen kan je alleen maar hebben als je daar gezeten hebt.
Als je daar gezeten hebt.
Dus dat is geen fictie, dat is non-fictie.
Daar kun je over discussiëren natuurlijk. Wat is het nu precies? Het kernpunt van heel de zaak is, hoe kan ik Auschwitz op een optimale manier overbrengen? Het is natuurlijk onmogelijk, maar je kunt het niet doen door een film als Schindler's List bijvoorbeeld, waar dan op het einde van de film de kampen opengaan en iedereen daar juichend uit de poorten loopt. Zo is het niet, want Auschwitz begint misschien pas op dat moment daarna. Zoals we voorbeelden kennen zoals Primo Levi en die mensen die daar in hun leven getraumatiseerd
zijn. Omdat het trauma verwerkt moet worden. Onverwerkbaar is.
Het mooie aan Kertész is, het is een kind in het kamp. En het kind weet niet wat hem erover komt. Want je kent natuurlijk de afloop niet. En het is zo geconstrueerd dat hij geprobeerd heeft om die ervaringen van het kind zo te schetsen dat het niet goed weet wat hem daarover komt. En zodanig zelfs bijna provocerend dat dat kind ook geluksmomenten kent in Auschwitz. Dat is nogal kras. Als een schrijver in zo'n boek zegt van, ja, ik was gelukkig in Auschwitz.
Ja.
Want de zon scheen en ik zat daar aan de barak en ik voelde mij goed. Hè? En dus wat hij gedaan heeft, is opgeruimd met een heleboel misverstanden over sentimentele literatuur over Auschwitz. Het was een totaal nieuw geluid. Hij heeft er dan ook 12 jaar aan gewerkt om dit effen te krijgen. En dat is natuurlijk ook wel wat. Hè?
Ja, het non-fictionele boek over Auschwitz kan de afloop niet weggommen. Je kent de afloop van Auschwitz. Het fictionele boek over Auschwitz kan doen alsof we die afloop niet kennen en kan bijvoorbeeld vertellen, ik heb me onnoemelijk verveeld in Auschwitz en ik zat te wachten tot er iets gebeurde.
En bovendien moet je denken, verbeelding is een, voor mij dan toch, en ik merk het ook in andere werken, een vrij technisch begrip. Het is niet iets uitvinden. Kijk, als je literatuur over een droom leest, meestal is dat heel vervelend, heel saai. Een droom, er is niets zo saai als een droom.
De beschrijving van een droom.
Ja. Omdat je daar een totale vrijheid hebt. En dan als lezer zeg je dan, wat betekent dit eigenlijk? En verbeelding is een voor mij een technisch begrip. Hoe kan ik iets ordenen? Hoe kan ik de zaken ordenen? Als ik een voorbeeld mag geven uit een film van Hitchcock bijvoorbeeld, The Lifeboat, daar zitten een aantal mensen in een reddingssloep, een 7-tal mensen, met ook een Duitser erbij, een spion of zo. Maar Hitchcock komt in al zijn films graag voor als cameo. Mm-hmm. Maar hoe doe je dat in een film?
De hele
film is alleen maar een bootje, een sloep op zee. Hoe kan Hitchcock erin komen?
Ja.
Hoe lost hij dat op? Hij had eerst gedacht van, ik ga er als lijk naast drijven. Dat heeft hij dan niet gedaan. Dat heeft hij wel in een andere film gedaan. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft iemand een krant laten meenemen in de sloep. En er slaat de krant open en daar staat hij met zijn portretten in. En hij had net een vermageringskuur ondergaan. En hij staat er eens voor de vermageringskuur en na de vermageringskuur met zijn foto in de krant.
Alsof het reclame is voor een of ander productje? Of?
Het was ook reclame. Hij heeft het Reduco of Reduco genoemd. Dus reduceren, teruggaan. Hè? En dan hebben hem zelfs mensen aangeschreven om te vragen waar kunnen we dat kopen, dat merk. Hè? En dat begrip heeft hij dan ook in een andere film, ik geloof The Rope, gebruikt. Heeft hij een grote reclame geïnstalleerd en daarop komt dan de Reduco in een andere film.
Zeg, en wat heeft dat met verbeelding te maken?
Hoe kun je bepaalde problemen technisch oplossen?
En in dit
hoe
geval
kun je die ordenen?
Ja, snap ik. En dus het geval is bijvoorbeeld, je kan Auschwitz wel objectief omschrijven, maar het gevoel, dat wat dat met zo'n jongen doet, daar en dan, daar heb je iets anders voor nodig. Dan moet je beginnen fantaseren.
Dus daar heb je het minder het anekdotische voor nodig, maar ook het atmosferische zou ik zeggen. Ik vind de atmosfeer heel, heel belangrijk. Milos, de Poolse Nobelprijswinnaar, heeft ooit eens gezegd, we hebben geen geschiedenis van de atmosfeer.
En dat bedoelt hij niet het luchtruim, maar de sfeer.
De atmosfeer. De sfeer bedoel ik natuurlijk. En dat heeft mij ook wakker gemaakt. Ik bedoel, dat heeft mij gestuurd. Ik heb ooit eens een boek over Stalin geschreven. Hoe was het eigenlijk om onder Stalin in het Kremlin te zijn en in het land te zijn, in zo'n reusachtig land? Omdat heel het land bewoog op Stalin. Als Stalin opstond, stonden alle ambtenaren op en die gingen pas slapen als Stalin ging slapen. Want Stalin kon elk ogenblik opbellen. En hoe zo'n land bijna fysiek, het lichamelijke interesseert mij ook, hoe het lichamelijke het politieke bepaalt. Want eigenlijk was de Sovjet-Unie niets anders dan het, zou je kunnen zeggen, het verlengde of het uitgestrekte lichaam van Stalin. Want als Stalin ziek was, was ook heel het land ziek. En als Stalin overleed, dan was eigenlijk bijna iedereen een beetje dood.
Een soort amputatie.
Dat zie je nog in Noord-Korea bijvoorbeeld. als je die mensen ziet huilen daar, als een leider dood is, zijn dat echte tranen. En hoe komt dat? Omdat het het enige ogenblik is waar je treurig mag zijn. En de mensen, je hebt dan verschillende lagen. De mensen treuren misschien een beetje om de leider dat ze moeten, maar ze treuren vooral over hun eigen verdriet.
En als je dat non-fictioneel, gewoon journalistiek beschrijft, ja, dan kom je niet tot begrip. Dan kom je eigenlijk alleen maar tot extreem onbegrip van hoe is het mogelijk.
En zelfs als je zo een nieuwslezeres ziet te huilen op televisie omdat de grote leider dood is.
Hoe is het mogelijk?
Hoe is het mogelijk? Maar het zijn misschien ook echte tranen. Want ze is misschien weg van haar man of van haar geliefde. En ja, als je dat in zo'n land toont, het is verboden om ongelukkig te zijn, normaal gezien. Dus alleen bij bepaalde gelegenheden, dus de leider is dood, en dan mag je ook huilen over je eigen verdriet.
En om er nu nog een schepje boven, want we praten nu over de spanning tussen fictie en non-fictie, om daar nu nog een schepje bovenop te doen. Je sluit af in de laatste pagina van je boek met een citaat van Nietzsche, die over geschiedschrijving zegt dat historici niet bezig zijn met wat echt gebeurd is, maar met vermeende gebeurtenissen. En dat de wereldgeschiedenis bestaat uit meningen en vermeende motieven. Historici vertellen van dingen die nooit bestaan hebben, tenzij in hun verbeelding. Dat is nog een stap verder, hè? Non-fictie is fictie, zegt hij eigenlijk.
Ja, natuurlijk. Ja, bedoel, zodra je een bepaalde stijl hebt, een bepaalde stijl hanteert, dan ga je al een bepaalde richting ook uit. Niets aan te doen. En het is natuurlijk ook een hulp. Geschiedenis is een hulpmiddel van wat is gebeurd. Welke instrumenten kunnen wij gebruiken, hanteren om duidelijk te maken wat de moeite waard is om te onthouden. Dat heeft Herodotus al geschreven. En wat Nietzsche betreft, die gaat natuurlijk altijd een beetje extremer. Ja, ja. Zo zijn de Duitsers ook.
Ja, ja, maar
de
Duitsers zijn altijd.
Als je over de middeleeuwen iets vertelt, dan vertel je een verhaal. Je moet dat vroeg of laat in een boek, in een theorie, in een tekst gieten. Dat zegt eigenlijk niks over de middeleeuwen. Hè? Je bent iets aan het vertellen.
Het is maar geschiedenis is altijd een vertelling. Iemand heeft, een Franse schrijver, ik ben even zijn naam kwijt, heeft eens gezegd, de geschiedenis is het verhaal over het ongeluk van de mensen. Mm-hmm. Want net zoals onze ijsberg, een geschiedenis gaat altijd of doorgaans over feiten die minder leuk zijn.
Ja, als er iets misgaat op het dark web bijvoorbeeld, dan zijn we er.
Wat vrij nieuw is natuurlijk de mentaliteitsgeschiedenis. Dat was een vrij nieuw begrip in de geschiedenis, maar ik wil nog iets verder gaan. Ik heb het ook allemaal niet uitgevonden hoor. Maar Karl Schlögel is een heel bekend Oost-Europa, Midden-Europa expert. Die man heeft dan eigenlijk gemerkt dat geschiedenis vaak gaat over een lineaire lijn. Van dat is dat gebeurd en toen is dat gebeurd en dat is dan gebeurd.
Feitje na feitje.
Feiten na feiten. En dat de ruimte waar het zich afspeelt, vaak vergeten wordt. Hoe was dat landschap daar? Was het heuvelachtig? Of was het heel vlak? Of waren er rotsen? En stonden daar pruimenbomen? Of
regende het die dag?
Of was er een koe en was er melk enzovoort? En dat heeft hij bestudeerd. Hij heeft nu een prachtig boek over het tijdperk van het communisme geschreven. En dat gaat dan eigenlijk over hoe was het inpakpapier? Wat stond erop? Hoe dik was dat? Welke piano's stonden daar? Wat was het lot van die piano's? Een heel burgerlijk instrument eigenlijk. En dan komt de revolutie. En wat gebeurt er met de piano's na de revolutie? En dat gaat dan ook over geuren en kleuren. En dat is heel zinnelijk ook. Dus heel sensueel. Hoe waren de vrouwen gekleed? Welke parfums gebruikten ze? Welke chocolade werd er gegeten? En welk papier zat dat?
En dat is relevant. Dat geeft een beter begrip.
Dat heeft natuurlijk. Je mag dat temporair, dat tijdelijk niet vergeten, maar als je die dimensie, de keuken aan toevoegen van die geuren en die kleuren, dan krijg je natuurlijk een veel beter zicht op hoe hebben die mensen gedacht, hoe hebben die dat beleefd. Dat interesseert mij. Ja. Als je geschiedenis van Duitsland ziet, laten we zeggen iemand die 1910 geboren is en die in 1995 sterft, die is 85 jaar, dat kan. Maar die heeft dan wat voor regimes meegemaakt. Iemand als Hans Keilson was een psycholoog. Die is in 1910 geboren. Die heeft zijn vader zien vertrekken naar de Eerste Wereldoorlog, 1914. Daarna stort het Rijk in elkaar. Je hebt dan de Weimarrepubliek. Je hebt dan 33 Hitler, het nazisme. Dat stort dan ook in elkaar. Laten we zeggen dat die man in Leipzig zit, dan maakt hij de DDR mee. Stel dat hij vlucht voor de muurgebouw, die is 61, en die gaan naar West-Duitsland, is dat dan nog het vierde regime wat hij meemaakt, of zo, het vijfde. En dan wordt Duitsland verenigd en zit hij weer. Dus iemand die 85 jaar wordt, maakt daar 6 regimes mee. Ja. Dat doet nogal wat met een mens. Ja. Hè? We hebben nog altijd een Belgisch koninkrijk, dus in die zin zijn onze biografieën minder gebroken dan die van een Duitser bijvoorbeeld.
Ja. Jouw boek, in jouw boek komt een pleiade aan auteurs aan het woord. Ik wil er graag eentje uitpikken. En dat is Victor Klemperer.
Ja.
Victor Klemperer, is het een Duitser? Ik twijfel nu even, ik wou zeggen, het is een Duitser, maar
Hij komt uit Bromberg, dat is nu, dat was Duits gebied.
Ja.
Het is nu Polen.
En ik haal hem eruit, omdat de cultuurtaal in Midden-Europa decennia lang, misschien wel eeuwenlang, Duits is geweest.
Ja.
Tot aan van Polen tot aan de Balkan spraken mensen Duits. Dat is veranderd door onze vriend Hitler. Oh nee, ik mag dat niet meer zeggen, onze vriend. Ik zeg het altijd cynisch.
Zeg je dat soms?
Cynisch.
Luisteraars, je hoeft niet te mailen, je bent al verontschuldigd.
Ja, excuses. Door Hitler, die het Duits eigenlijk gemaakt heeft tot een taboetaal. Bepaalde woorden in het Duits zijn taboewoorden geworden. Ja, Endlosing is een duidelijk voorbeeld.
Klemperer was een romanist, was een filoloog natuurlijk. Ja. En heeft de taal van het lingua terti imperii geschreven. Dat is de taal van het Derde Rijk. Wat ook bewijst dat de nazi's, hoe dan ook, de leiders zich bewust waren van hun misdaden. Termen als sicherstellen, bijvoorbeeld. Dus in veiligheid opbergen.
Verzekeren. Wat bedoelen ze daarmee?
Dat is stelen.
Ah ja.
Of betrouwen. Betrouwen is een woord, zorg dragen voor. Dat is gewoon mensen vermoorden.
Ze hadden een hele woordenschat.
Ze hadden een hele woordenschat om het niet te zeggen. Dus als je de verslag van de Wannsee-conferentie leest, dat is zo een versluiende taal. En dan vraag je je af, ja, maar ze deden het toch, waarom zeggen ze het niet openlijk?
Ja?
Dus er moet altijd een bewustzijn geweest zijn van, ergens moeten we ons toch nog een beetje indekken. Want
dat is het moment waarop de nazi's zijn samengekomen en echt beslist, nu gaan we ze allemaal uit de idioten. Finaal.
Het was eigenlijk zo, het was al beslist. De vraag was alleen nog, hoe gaan we het organiseren?
De praktische organisatie, daarvoor zijn ze.
De praktische organisatie. Dat is een groot misverstand, ik wist ook mensen. Maar goed, het was allemaal al beslist, alleen hoe gaan we het doorvoeren? Hè? Er staan ook getallen in van de Joden die in Groot-Brittannië moesten vermoord worden en in Noord-Afrika.
Zodra we daar binnenvallen.
Hè?
Maar het woord vermoord valt niet.
Het woord vermoorden valt niet. Hè? En dan krijg je de weerbots natuurlijk ervan, bijvoorbeeld in de DDR. Hè? Het woord Führer. Na 1949.
Wat op zich een onschuldig woord.
Ja, Reisführer. Mm-hmm. Mocht niet meer gebruikt worden.
Reisleider.
Ja. Of Führerschein, rijbewijs.
Ja. Ah, ja.
Dat was dan vaarerlaubnis. Of Reisführer was dan stadbilderklerer. Dus iemand die de stadsbeelden verklaart.
Ja.
Het ging heel ver over in de DDR. Er was zelfs een speciaal woord, het woord engelen. Dus kort na de oprichting van de DDR, atheïstische staat, mocht het woord engelen niet meer gebruikt worden. De kerstboom.
En wat hing er dan in de kerstboom?
En de jaarsvleugelfiguren. Dus gevleugelde en de jaarsfiguren. Dat was dan de term voor de engel in de DDR.
Ik wist niet dat fanatisch ook een beladen woord is in het Duits.
Ja, dat is ook zo. Een typisch. De nazi's hadden de neiging om, hoe raar het ook klinkt, ze gebruikten graag vreemde woorden. Ze konden niet altijd. Hitler gebruikte graag het woord diffamieren. Hij zei het anders. Diffieren of diffieren. Hij kon het niet goed uitspreken. Hij wist zelf niet goed wat. Maar diffamieren is eigenlijk iemand belasteren.
Ja.
Of ik weet niet meer uit welke. Weerkraftzersetzung. dat was eigenlijk het saboteren van de legerstructuren, eigenlijk deserteren en zo. Daar hadden ze ook een vreemd woord voor. Ik kom er nu niet op. Maar
met vreemd bedoel je niet uit een andere taal, maar gewoon een woord dat ook voor Duitsers als vreemd aanvoelt.
Dat voor de Duitsers ook een beetje vreemd overkwam. En het bijzondere ook, vind ik dan toch, zeker in het naziregime, is dat afkortingen bijna een zelfstandig woord konden worden. Kijk, wie weet bij ons wat SS precies betekent, of SA precies betekent. Iedereen kent dat. Het zijn bijna zelfstandige woorden.
Ik ga doen alsof ik het niet weet.
Ja, goed, maar...
je weet het wel.
SS is Schutzstaffel. Ja. En SA is Sturmabteilung?
Zeer goed, ja? Zeer goed.
En wat betekent Schutz?
Dat weet ik eigenlijk letterlijk.
Hoe vertaal je dat?
Ja, dat zijn beschermde troepen eigenlijk. Troepen die beschermen.
Okay.
Dat was ook zo in iemand in Schutzhaft nemen. Dat was eigenlijk, ja, je neemt iemand in straat op en je stopt hem in de gevangenis. Maar eigenlijk betekent dat iemand beschermen. In Schutzhaft nemen is iemand oppakken opdat hij niet bedreigd zou worden of
verwijderd zou worden, aangedaan worden.
Ja. Dus ja. De term betekent eigenlijk, we gaan je voor je eigen veiligheid in de gevangenis stoppen, terwijl het helemaal anders was. Dus dat uit elkaar nemen van de taal, dat heeft Klemperer op een schitterende manier gedaan.
In dat boek, dat heet, ik heb het hier ergens opgeschreven, Lingua Terti Imperii.
En dat heeft hij dan ook voor het Stalinisme voor een stuk gedaan, heeft dan ook nog een
Stop, de leeslijst is al lang genoeg, man. Hoeveel vind je nog romans?
Snel, de titel van jouw boek, Pieter Moor, Hotel Europa is.
Ja.
Een boek waar je meer tijd voor moet nemen dan die anderhalve dag.
Met optredens.